Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is donderdag, dag 757 van de oorlog in Oekraïne, 167 in het Midden-Oosten. En ik heb, zie ik, alweer een vraag van Sander Rote voor jullie. Sander stelt volgens mij een heleboel vragen aan jullie.
Ja.
En deze luidt, zeker. Tijdens de Koude Oorlog is er aantoonbaar door menselijk ingrijpen een mogelijke kernoorlog voorkomen. Protocollen werden door hun eigen afweging niet opgevolgd. Nucleaire dreiging en gevolgen maakten deel uit van het dagelijks leven binnen Defensie. Nu het nucleaire component niet meer prominent aanwezig is in onze mindset en ervaring binnen onze krijgsmacht en daarbuiten. Hoe groot is het risico bij een komende escalatie dat verkeerde afwegingen worden gemaakt?
Ja, ik vind dat echt een hele goede vraag. Tijdens de Koude Oorlog hebben we inderdaad een aantal malen meegemaakt. Nou, ik zal daar nu niet op ingaan. Kunnen we een hele uitzending wel eens een keer aan wijden. Dat het bijna misging. Met oefeningen, mispercepties. Volgens mij zijn er een stuk of 10, 15 keer geweest dat het echt bijna misging. Ja. Maar het hele probleem is, je had toen allerlei procedures, hotlines en de hele mikmak, waardoor je toch elkaar snel kon bereiken. Die procedures die bestaan nog steeds, die hotlines bestaan ook nog steeds. Maar het grootste probleem op dit ogenblik vind ik dat tijdens de Koude Oorlog was het zo dat kernwapens ervoor zorgden dat kernwapenmogendheden op geen enkele mogelijke manier met elkaar in conflict konden komen. En dat is echt cruciaal. Dus dit zet een enorme rem op militair avonturisme. Tijdens de Koude Oorlog kon je dat alleen doen in landen die niet echt binnen de invloedssfeer lagen van je tegenstander. Nu is het anders. En het grote risico op dit ogenblik is dat men nu denkt, en dat heeft echt te maken met een gebrek aan kennis, maar ook met nieuwe politici die daar kennelijk gewoon niet mee om kunnen gaan. Hoewel Poetin dit wel weet. Maar dit is echt brinkmanship. Hè? Brinkmanship is dat je echt naar de afgrond toe loopt, over de richel heen loopt en dan denkt, nou ja, oké, ik zal er wel niet afvallen. Maar wat er nu gebeurt is dat landen denken en politici denken van, nou, conventioneel kunnen we best wel oorlog voeren. We kunnen elkaar, tegenstander best wel steunen. We kunnen als Westen wel Oekraïne steun verlenen. Want die kernwapens zullen ervoor zorgen dat het conflict niet verder escaleert. Nou, dat is echt een totale, ja, hoe moet ik dat nou eens netjes zeggen? Het is eigenlijk gewoon, als je het vergelijkt met de discussies van tijdens de Koude Oorlog, is het totaal onverantwoord wat hier gebeurt. Dat is ook echt het grote probleem Biden voortdurend signaleert. En daarom is hij ook zo bang voor escalatie. Dit is eigenlijk iets wat gewoon totaal niet kan. En dat moet echt te maken hebben met het feit dat we in een nieuw tijdsgevecht zijn terechtgekomen. En we te maken hebben met ene Poetin die op een totaal onverantwoorde wijze met kernwapens omgaat en daarmee dreigt. Je ziet dus ook dat dit in het Westen, met name in de Europese landen, ja, toch nauwelijks wordt begrepen. En ook daar wordt een beetje schouderophalend naar gekeken. En Biden weet precies wat hier aan de hand is. En die vindt dat verschrikkelijk. Dus ik geef onmiddellijk toe wat hier wordt gezegd door de vragensteller. Van ja, weet je, als dit dus inderdaad zo is, dan is de kans op mispercepties, verkeerde inschattingen, is veel en veel groter dan tijdens de Koude Oorlog. Dus in die zin is de kans dat een kernwapenoorlog uitbreekt veel groter dan tijdens de Koude Oorlog.
Weet je, Sander Rote die zegt dus, protocollen werden door een eigen afweging niet opgevolgd. Hè? Dat mooiste voorbeeld is, dacht ik uit mijn hoofd, tijdens de Cuba-crisis gooiden Amerikaanse schepen dieptebommen op een op een Russische submarine. En daar waren 3 mensen aan boord. De protocol zei van, nou moet je je kernraket afschieten, want dit kan echt helemaal niet. Ja. En toen heeft de captain of zo heeft gezegd, dat doe ik, dat verdom ik niet. En hij had geen contact met Rusland, dat kon niet meer. Ja. En het protocol zei, je moet het doen, en hij heeft het niet gedaan.
Ja, klopt. Er is er toch ook eentje van gewoon iemand in Rusland, een of andere luitenant, die volgens zijn computer hadden de Amerikanen een massale kernaanval uitgevoerd.
Oh, ja.
Dat had hij moeten melden aan zijn superieuren, maar toen heeft hij gedacht, misschien is het de computer. En het was inderdaad de computer.
Ja, en dat maakt het nu zo link. Kijk, dat is in de jaren 80 gebeurd, dat is een roemrucht voorbeeld. Hij is trouwens, later is hij nog onderscheiden voor die daad. Ja. Maar weet je, dat maakt het zo link. Want zij konden in die tijd, met name dus die officier die dat besluit heeft genomen in Rusland om gewoon niet in actie te komen. Dat kon die doen omdat er op dat moment geen conflict was.
Ja.
Nu is er wel een conflict. En dus nu denk ik dat je zo'n besluit niet zal nemen van, nou, er zal wel niks aan de hand zijn, laat ik maar niks doen. Want er is nu gewoon een conflict. En dat maakt het veel risicovoller dan tijdens de Koude Oorlog.
Maar ja. In de Koude Oorlog waren er toch ook aan de lopende band proxyoorlogen. En dat de Amerikanen de Mujahideen steunden in Afghanistan tegen de Russen. En dat de Russen weer allerlei marxistische groepjes in Latijns-Amerika steunden. Cuba natuurlijk, wat dan weer Amerika's achtertuin was. Dus toen gebeurde dit soort dingen toch ook wel?
Ja, in de achtertuin kon dat wel, maar die directe confrontatie, dat werd ten koste van alles werd dat voorkomen. En daar waar directe confrontaties waren, was men buitengewoon terughoudend, maar daar is het ook wel eens een keer bijna fout gegaan. Vietnam is daar een voorbeeld van, maar Israël is daar ook een voorbeeld van.
Tijdens een existentiële crisis zijn mensen trigger happy, hè? En dat maakt het inderdaad heel eng. Dat maakt het heel eng. Ik geloof niet dat Russen van een protocol gaan afwijken, hoor, als ze naar de situatie zich voordoen. En dat gebeurt
dus tijdens de Cuba Crisis. Ik vind het doodeng wat hier gebeurt. Ja.
Ja.
Nee, we zullen inderdaad, ik denk dat dat zo is. Ik denk dat de kans nu veel groter is dat ze niet van het protocol zullen afwijken dan tijdens de Koude Oorlog. Ja. Dan kon je veel beter die inschatting maken of er een kernwapenoorlog of een grote confrontatie aanstaande was tussen Oost en West. En die probeerde ten koste van alles te vermijden. Die proxyoorlogen, weet je, dat was klein bier. Dat was allemaal het probleem niet. Dat was een kleine strijd om invloedssferen, maar dat was eigenlijk niet waar het om draaide.
Gaan we door naar Robert Berends, die allereerst jullie dankt voor de genoeglijke uurtjes radio en podcast Boekestein uit de Wijk.
Nou, noem het maar genoeglijk.
En dan komt met het volgende. Hij zegt, verschuift uw standpunt betreffende noodzakelijkheid deelname aan de oorlog naarmate we met z'n allen meer en meer bij het Oekraïne-debakel betrokken raken. Was u in het begin van de oorlog niet sceptisch aangaande de kansen dat Europa die oorlog aankon? Een oorlog tussen Amerika en Rusland met uiteindelijk Europa als slagveld en als verliezer met of zonder Oekraïne. Rusland als agressor aanduiden, terwijl meneer Van Balen dacht dat Oekraïne gratis kon worden ingelijfd zonder backup van een geoliede Europese defensie. Een lovely idee, we weten al 40 jaar dat Europa... Kan Europa niet beter zichzelf gaan versterken nu ook het Trumpisme een risicofactor wordt? Ik raak hier een beetje in de draad kwijt, maar misschien kunnen jullie daar een reactie op geven.
Kijk even over dat scepticisme. Misschien dat even. Pak jij hem daarna even.
Ja.
Dat we aan het begin sceptisch was of Europa dit aan kan. Hm. Ja, dat zijn we volgens mij nog steeds.
Ja.
Ondanks dat we ronkende teksten horen van allerlei generaals dat we het wel zouden kunnen, dat verschuift op dit ogenblik. Maar volgens mij, wat hier aan de hand is dat er op dit ogenblik gewoon wordt gezegd van we zijn er klaar voor. Ook in het kader van de grote NAVO-oefening die op dit ogenblik wordt gehouden, wordt er continu gezegd van kijk eens wat we kunnen en we zijn er klaar voor. Ja, de grote vraag is natuurlijk klaar voor wat en waarmee. En die vraag wordt niet beantwoord. Dus je kunt niet zeggen dat, laten we zeggen, voor de start van de oorlog in Oekraïne waren we niet klaar voor een oorlog met Rusland. En nu we zoveel materieel en munitie hebben verscheept naar Oekraïne, zouden we wel klaar zijn, terwijl onze defensie-industriële basis niet op orde is. Dus we zijn hier op zich niet klaar voor, in mijn optiek. Dat kun je op dit ogenblik niet zeggen, omdat je daarmee zwak maakt ten opzichte van Poetin.
Exact. Hè? Met andere woorden, zijn laatste opmerking: kan Europa niet beter zichzelf versterken, nu ook Trumpisme een risicofactor? Het antwoord is een hardgrondig ja. Ja. Alleen, it takes time. En we hebben misschien wel te weinig tijd. Nou, nog even over Van Balen, want die wordt Rusland als agressor aanduiden. Terwijl meneer Van Balen dacht Oekraïne gratis in te kunnen. Ik geloof niet dat Hans Van Balen nou bezig was om Oekraïne te... Het enige wat die arme jongen deed, hè, was dat hij zei van... als jullie een democratie willen zijn, hè, dan moet die regering zich netjes gedragen.
Hij ging tijdens de Maidan-revolutie als Europarlementariër naar Kiev, hè, om zijn steun uit te spreken voor de demonstranten.
En dat dus ik vond dat hij dat ook wel een beetje over de top deed, hoor, trouwens.
Ja, maar het dingetje was er ook bij, de Vlaamse man, help eens even, hoe heet die?
Verhofstadt.
Verhofstadt was er ook bij. Het wordt in rechtse kringen wordt het altijd aangehaald, hè, dat het lachwekkend was en zo. Terwijl op zichzelf genomen, maar op dat Maidanplein werd gewoon geschoten, hè, door de bestaande Oekraïnse regering. En hij hoopte op die manier iets te kunnen betekenen. Het was, uiteindelijk heeft Oekraïne het natuurlijk zelf gedaan, met grote steun van de Amerikanen overigens. Hè? In de politieke en ook financiële zin. Ja, dit is een soort een stuwmeer van allerlei mythes die hieruit voortkomen. Want dan wordt dus gezegd, Wierd Duk zegt dan natuurlijk van ja, het is gewoon een Amerikaanse coup geweest. Hè? En dat is ook weer te simpel.
Dat is gewoon niet zo. Ja. Nee. Nee, de bevolking is wel in meerderheid voor aansluiting bij het Westen geweest en gestemd. Dus dat kan je zo allemaal niet zeggen.
Nee.
Dat is een beetje leuk, die scène met Victoria Nuland, die zat er ook. Hè? Dan hadden ze die telefoongesprekken, die zijn allemaal opgenomen. Hè? En op een gegeven moment zegt Victoria Nuland, fuck the EU, it can't do anything. Dat is allemaal prachtig, is dat.
Ja.
Nou, ik hoop dat we Robert hiermee iets hebben toegevoegd. Gaan we nog even naar Bernard van Zwol. Die volgt de podcast Boekestein en de Wijk nu al een lange periode en heeft een vraag. In mijn omgeving, zegt hij, zijn er velen die zich nauwelijks laten informeren over de situatie in Oekraïne. Ver weg, geen interesse, valt wel mee. Stel nu, zegt hij, dat het een frozen conflict wordt. Of men breekt wel door en Rusland besluit ook wat te gaan stoken op NAVO-grondgebied. In het momentum, op welke manier dan ook. Welke leiders in Europa zijn dan in staat om ons mee te nemen in een situatie waarin er offers gevraagd zullen moeten worden? Bloed, zweet en tranen, zegt Bernard. Inleveren van welvaart, bijvoorbeeld ten gunste van herbewapening.
Dat vind ik een hele mooie vraag van Bernard van Zwol. Nou, Macron vind ik dus dat hij zich daarin onderscheidt, hè, de afgelopen maand. Ik vind trouwens ook, laten we hem toch maar eens een keer noemen, ik vind dat Rutte ontzettend zijn best heeft gedaan afgelopen jaar. Vind je niet, jongens? Van dat echt ook betrokken bij dat Tsjechische initiatief en zo. Nou, iemand als Tusk is echt iemand die ervoor staat. Hè? En zeker ook Callas en die andere leiders in de Baltische Staten. Dus met andere woorden, ze zijn er wel. Alleen ze moeten wel leren samenwerken. Dat is het grootste probleem eigenlijk.
Ja, en bovendien, als het echt fout gaat, dan wordt het kaf van het koor gescheiden, hoor. En dan zullen er waarschijnlijk ook nieuwe leiders opstaan die wel richting geven. Realiseer dat Churchill, dat was echt een minister van niks voor de Tweede Wereldoorlog. Dat was gewoon geen goede leider. Maar die begon in één klap te gloriëren en te schitteren.
Die kwam met het bloed, zweet en tranen, hè?
Jazeker, die begon in één klap te schitteren tijdens de Tweede Wereldoorlog en werd eigenlijk het gezicht van het verzet tegen Hitler. Zo'n oorlog, als die uit zou breken, of als op andere manier Rusland agressie zou plegen tegen het Westen, dan staat er absoluut gewoon een leider op. En die gaat dan ook een Europese verandering teweeg brengen. He, dan moet je dus niet denken dat zo'n leider alleen maar iets te zeggen heeft in zijn eigen land, maar die staat dan op en die heeft over het hele Westen van Europa krijgt hij gewoon invloed. Dat kan bijna niet anders. En dat deed Churchill ook. Die werd ook gewoon gezien als de leider van het verzet tegen Hitler. En dat gaat dan waarschijnlijk nu ook gebeuren. Dat zou inderdaad Macron kunnen zijn, dat zou Tusk kunnen zijn. Scholz, ik weet het niet, hoewel die op dit ogenblik ook behoorlijk hard aan het worden is, hoor. Maar dan, het punt is, je hebt dan gewoon geen keuze meer. Dus je moet wel.
Ja, de kans dat Wilders dat wordt lijkt me niet zo heel groot.
Nee, dat zit ook niet direct te gebeuren. Nee.
Maar dat hoeft dan dus ook niet, als ik jullie zo hoor, want dat zou ook gewoon een andere Europese leider kunnen zijn die de rest om zich heen weet te verenigen.
Ja, dat zou mij niet verbazen. Want hoe je het ook went of keert, elk land is te zwak om zich afzonderlijk te kunnen verdedigen. Dus dat betekent gewoon dat een van de grotere landen, die zal daar het voortouw in moeten nemen. Die zou de rest moeten meenemen. Mm. En als die er eigenlijk maar echt gevoeld wordt in het Westen, daarom is die vraag ook zo leuk, van ja, het wordt niet gevoeld. Nee, nog niet, maar dat gaat wel komen. En ook in Nederland. Want zeg maar, de militaire dreiging is er vooral voor de frontlijnstaten. Dan praten we over de Baltische staten, Polen, maar ook de noordelijke landen, Scandinavië. Dus direct grenzen aan Rusland. Maar wij worden het slachtoffer van hybride oorlogsvoering. Wij worden het slachtoffer. Nederland is bijvoorbeeld een primair doelwit voor hybride oorlogsvoering, omdat hier belangrijke internetknooppunten liggen, maar ook vanuit Nederland hele belangrijke onderzeekabels gaan naar de rest van de wereld, die ervoor zorgen dat wij kunnen communiceren met de rest van de wereld. 90% volgens mij van het verkeer, het digitale verkeer, loopt via kabels en niet via de lucht, niet via satellieten, wat veel mensen denken. Dat is dus gewoon niet zo. Als je politiek de boel hier wil ontregelen, dan is Nederland, gezien de grote verdeeldheid in de politiek en het aantal pro-Russische krachten dat hier ook in zit, is ook een primair doelwit. Kortom, Nederland is een heel aantrekkelijk land voor hybride oorlogsvoering. En dat betekent dus niet dat je onmiddellijk wordt bezet door de Russen, maar er worden wel allerlei pogingen gedaan om de eenheid in Nederland verder te ontregelen en daarmee de eenheid binnen de NAVO.
En we kunnen niet rekenen op Fico in Slowakije, ook niet op Orbán in Hongarije. Meloni is wel, die houdt zich stevig, hè? Die is echt anti-Putin. Ja. En Spanje en Portugal voelen dat conflict veel minder urgent dan wij. Hè?
Zeker, ligt ook veel verder weg.
Ligt veel verder weg, ja. Dus dat zal moeten komen van de Baltische Staten, van Polen, van misschien dat Scholz inderdaad harder wordt, zou zomaar kunnen. Hè?
Nou, het zal niet moeten komen van de Baltische Staten. Die zullen moord en brand schreeuwen, Arjan. En die zullen proberen leiding te geven. Alleen die landen zijn te klein. Dit kan alleen maar komen van de grote Europese landen. Dus dan praten we over over Frankrijk, over Duitsland, over Polen en vlak absoluut het Verenigd Koninkrijk niet uit. Ja. Want die zal zeker proberen om hier een hoofdrol te gaan spelen.
En in Frankrijk is Macron wordt vervangen waarschijnlijk door Marine Le Pen. Hè? Dat is natuurlijk een hele nare gedachte als dat zou gebeuren.
Kun je dat inmiddels waarschijnlijk noemen?
Nou, het is zeker zo dat ze heel goed in de peilingen gaat. Ja. En het gaat helemaal niet goed met Macron. Wij vinden Macron interessant, maar de Franse bevolking denkt daar anders over.
Dat klopt.
Ja.
Poeh. Dat zou wat zijn als straks. Wanneer zijn die presidentsverkiezingen? 26?
26, ja. Ja, we hebben nog even de tijd.
Zit je straks met Trump in de VS en Le Pen in Parijs? Dat,
zo is het. Ja.
Zullen we maar snel een eind maken aan deze podcast?
Ik denk het wel. En, niet over nadenken.
Nee. Morgen verder.
Tot morgen.
Hoi.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.